In Handelingen waren wij met Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. Want Petrus en Johannes werden opgepakt op het tempelplein naar aanleiding van de genezing, heet dat, van de kreupele man, die overigens geen naam meekrijgt, de naamloze. Maar het gaat over een andere naam. Want Petrus zei ook tegen de man: in de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en wandel. En toen Petrus en Johannes dan voor het Sanhedrin gedaagd werden, wordt hen gevraagd: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Dat is dan in 4 vers 7. Dan zegt Petrus in vers 10, zo zei u alle kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarene die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt door hem, staat deze hier voor u. Want over hem gaat het. Over de Heer Jezus Christus uiteraard, Jezus de Nazarene, namens wie deze discipelen optreden. En dat wordt hier uitgebreid genoemd. Ze krijgen ook inderdaad van het Sanhedrin te horen in vers 17. Nog van dit hoofdstuk, Handelingen 4. Laat ons hen scherpelijk dreigen dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En dat wordt hen dan dus gezegd. Ja. Stroomstoring, energietransitie en wat is het? Blijven toestanden. Maar het gaat om de naam dus van de Heer Jezus Christus. Het wordt daarna nog een keer herhaald, namelijk in vers 30. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. Daarbij moet u bedenken dat naam ook in het Nederlands betekent reputatie. Iemand heeft een goede of een slechte naam. Maar als je Albert heet, broeder, dan ja, dat, hè? Heb je, nou goed. Naam, reputatie, dat is hetzelfde. Wij hebben van naam gemaakt de eigen naam. En zelfs die hebben we teruggebracht tot één formule. Tot een, hoe dat maar heet, Sophie-nummer zeg ik altijd. Maar dat is niet goed, dat heet tegenwoordig anders. In militaire dienst hadden wij een rangnamenregistratienummer. 45.05.101.195. Nee, 45.05.101.195. Dat was het. Moest even nadenken. Ja, en dat was het dan. Dat is onvermijdelijk enzovoort. En onze achternamen, dat weet u. Dan gaat het erom hoe die gespeld wordt, letter voor letter precies. Dat staat helemaal vast. Och, ik heb daar ook geen bezwaar tegen. Maar het punt is natuurlijk, ik weet niet hoe dat hier in West-Friesland gaat. Maar mensen krijgen een naam los van hoe ze geregistreerd staan ergens. Toch? Hebben jullie dat hier niet? Mensen die bijnamen hebben. Ja, met andere namen worden. Ja, op dorpen is dat, maar dat is in het hele land zo. Mijn familie komt uit de Achterhoek. Nou, in de Achterhoek, daar wisselen de achternamen in de loop van tijd. Die blijven maar korte tijd en dan krijgt iemand een andere achternaam, omdat die verhuist van de ene boerderij naar de andere, van de pacht enzovoort. Ligt geen naam vast. Dat is een hopeloze aangelegenheid. Tot in 1811, toen moest het van die Frans, hoe heet die Fransman ook weer, van Nappi, moest het vastgelegd worden. En sindsdien, en dat is ook nog niet eens helemaal gelukt toen, maar toen maar weer. Toen lag het vast en zo bent zijn wij blijven hangen aan de naam Klein Haneveld. Hoewel je daaraan kunt horen dat het uit de Achterhoek komt natuurlijk. Daarvoor heten wij Hosman, daarvoor heten wij Klokken, om maar eens wat te noemen. Maar dat, die namen liggen niet vast. Een naam is namelijk iemands reputatie. En daarom zeggen wij een goede naam of een slechte naam. Of iemand die zijn naam eer aan doet. Of iemand die zijn naam schade aanbrengt. Enzovoorts. De naam van Jezus aanroepen. De naam des Heren aanroepen. Ach, het Oude Testament zegt: al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Staat de vertaling. Er staat: al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. Dan systematisch roept er altijd iemand. Maar zo spreek je dat niet uit, de naam Jehovah. En dan moet ik u zeggen, daar gaat het niet om. Bovendien zegt het Nieuwe Testament, onder aanhaling van deze tekst, dit soort teksten uit het Oude Testament, omdat in de naam van Jezus zich al de knie zich zal buigen, enzovoorts. Dus hoe heet hij dan, Jehovah of Jezus? En u dacht dat het de Christus was. Ja, als het ingeschreven moet worden in de burgerlijke stand, dan krijg je daar een probleem mee, denk ik. Maar het hoeft helemaal niet. Die naam, die heeft verschillende aspecten, wordt ook verschillende wijzen aangeduid. Ook in de Bijbel zijn er mensen die onder verschillende namen gaan. Een van de leuke vind ik altijd die van Jacob, die bij gelegenheid dan toch Israël genoemd wordt. Niet alleen dat hij die naam krijgt, maar ook Jacob verzamelde zijn zonen en toen zei Israël. En, nee, of het zo staat, dat weet ik niet, maar er zijn schriftplaatsen waar het zo staat. Dat wil zeggen, ineens gaat hij dan onder de naam Israël. Daar is ook een reden voor, waarom die naam dan ineens gebruikt wordt. Maar zo vind je dat wel vaker in de Bijbel. In deze hoofdstuk ook. In dit hoofdstuk komen wij trouwens nog een Jozef tegen, die min of meer ten onrechte Jozes genoemd wordt. In vers 36. Jozes van de apostelen toegenaamd Barnabas. Maar hoe heette die nou? Jozes of Barnabas? Nou, de apostelen noemden hem Barnabas daar. En de Grieken noemen hem Jozes, maar de Joden noemen hem Jozef. Jozef. Dat had er ook moeten staan hoor, Jozef. Maar het is maar de vraag in hoeverre je de Griekse uitgangen mee omzet naar het Nederlands. Ik geloof dat latere vertalingen dat ook weer gecorrigeerd hebben. Staat er weer gewoon Jozef. Maar het is maar één keer dat we die naam tegenkomen. Daarna heet hij Barnabas. Ik heb het vaak genoeg gemerkt. Dan zeg ik, ja, maar Barnabas heet eigenlijk Jozef. Kijk eens aan. Hoezo, waar kom je daar aan? Ja, dat staat in Handelingen 4. Daarna nooit meer. En zo is het met Petrus, heet Simon. Simon, zoon van Jona. En ik noem je Petrus. Zei die, die gaf hem mijn naam. En dan bleef het dan bij. Zo gaan die dingen. Of dat koosnaampjes zijn. Nou, dat weet ik niet in het geval van Petrus. Maar het gebeurt nu eenmaal. Ik bedoel alleen maar uw aandacht te vragen voor het brede begrip naam. In de naam van betekent natuurlijk namens. Mooi is dat, hè? Namens. Dan worden je, als je namens iemand iets doet, dan worden jouw daden toegerekend aan degene namens wie je het doet. En als je dus optreedt namens de Heer Jezus Christus, of zonder de naamval, wordt het dan in de naam van Jezus Christus, dan wordt Jezus Christus geacht iets te doen, of te zeggen, of wat dan ook. En als Petrus en Johannes zeggen, wij doen dit in de naam van, betekent dat het, wat zij doen moet toegeschreven worden aan degene die ze bij name noemen. Dat wil zeggen aan Jezus de Nazarener. En als wij spreken namens of in naam van de Heer Jezus Christus, dan is toch het idee dat de Heer zelf spreekt. Of het terecht is, ja, je moet zijn naam niet ijdel gebruiken. Maar het neemt niet weg dat wij lezen in Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1. En eigenlijk daarna in alle 13 hoofdstukken van de Hebreeënbrief, dat de Heer zelf tot ons of tot de mens spreekt. Want er staat, God heeft weliswaar voortijds veelmalen en op vele wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen spreekt hij tot ons door de Zoon. Dat wil zeggen, het is de Heer Jezus Christus, de Zoon Gods, die tot ons spreekt. En die doet dat dan weer namens God die woord is. Hebben jullie dat nog? Het hogepriesterlijke werk bestaat uit de distributie, het bewaren, maar het distribueren van het woord van God. Dat geldt voor de Oud-Testamentische priesters. Dat geldt voor alle priesters, alles wat zich priester noemt, in de zin van religieus ambt of hoe je dat maar noemen moet. Ze worden geacht het woord van God te bewaren, te beheren enzovoorts. En de Heer Jezus Christus als hoge priester heeft inderdaad die functie. En daarom opent de Hebreeënbrief met die uitdrukking. Maar het is wat die hele brief eigenlijk in de praktijk inhoudt. Wie nou tot ons spreekt is de Heer zelf. Stuurt geen profeten meer. Hij spreekt zelf. Ja, hoe? Geestelijk, door zijn woord, door zijn personeel. En dat zeggen Petrus en Johannes ook namens. En in die naam spreken wij. Dat mag niet, zei het Sanhedrin. En toen zei Petrus, ja, dat is nou jammer, maar je moet God meer gehoorzamen dan mensen. Hè? Zover waren we nog even niet, hoor. Want wij waren natuurlijk nog bij vers 11... bij de steen die van u, door u, de bouwlieden veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. Tot uiterste hoek heet dat in Efeze hoofdstuk 2. Gaat over de diverse profetieën over de steen. Ik meen dat ik die vorige keer heb aangehaald, toch? Ja. Laatst ook op een andere plek, dus soms weet ik het dan niet precies meer. Want het wordt nogal eens aangehaald in het Nieuwe Testament, over die steen. Deze is de steen die door u de bouwlieden veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. De uiterste hoeksteen, het hoogste punt van het bouwwerk, om zo te zeggen. De ereplaats ook eigenlijk. En bovendien, het is een geestelijke plaats volgens de klassieke symboliek van getallen, maar ook van de vormen. Men vraagt het na aan Piet. Want wij noemen hem Piet, maar hij heet eigenlijk
Piet Agoras.
Pythagoras, ja, niet Piet. Dat bedoel ik, ja. Pythagoras, want die heeft nogal meer te berden gebracht dan alleen het rekenwerk. Ook heel wat symboliek. Het was in de eerste plaats een filosoof eigenlijk, Pythagoras. Maar toen maar, dat is minder bekend. Maar toch, iedereen denkt altijd dat getal is symboliek. De hoogste positie, de erepositie van het bouwwerk. Nou goed. Maar de bouwlieden hebben hem verworpen, dat waren de Joden dus, onder leiding officieel van dit Sanhedrin. Dus als hij het ergens kon zeggen, u, de bouwlieden, dan hier, dat is het Sanhedrin. Maar ik heb u gezegd, waar het over gaat hier in deze uiteenzetting, is over die kreupelen die genezen wordt. Er wordt hier nou nog aangehaald, tot in vers 22 aan toe. En wat we daarmee van doen hebben, is aan de ene kant de bouwlieden die de steen verwierpen, dat is het Joodse volk. En aan de andere kant iemand die die steen niet verwierp, maar die deel kreeg aan de zegeningen van deze steen. Dat is die kreupele man. Maar dit is een beeld van het andere huis van Israël. Van het instammen, zeggen we dan, met excuses altijd van mijn kant voor de slordige uitdrukking, de instammen. Hoe moet je het anders zeggen? Als zonder dat men het, nee, zodanig dat men het begrijpt. Het is het andere huis van Israël, onder de naam Israël, onder de naam van Jozef eventueel. Zie? En dat blijft hier spelen. Dat is in al die hoofdstukken zo. Dat is meteen aan het begin van de boekhandelingen zo. Er wordt meteen uitgebeeld hoe de situatie is in onze tegenwoordige bedeling. Niettemin, vers 12, want ik ga gewoon verder. En de zaligheid is in geen anderen, dat wil zeggen in geen andere naam. Want zo ging die zin, hè? Vers 10. Zo zou je alle kennelijk en het ganse volk Israëls door de naam van Jezus, enzovoort. En de zaligheid is in geen andere naam, want er is ook, vers 12, onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Ziet u dat het gaat over de naam? Over de reputatie, over niet maar hoe Jezus heet, maar wie hij is en wat er zo allemaal over hem verteld kan worden. Dat maakt deel uit van zijn naam. Begrijp je dat? Al wat over hem gezegd kan, dat is zijn naam. Dat is hoe hij beschreven kan worden of zou moeten worden, hoe hij gekend kan worden enzovoorts. En dat betekent natuurlijk dat het verhaal over zijn naam feitelijk begint in Genesis 1 gewoon. Hè? Met de zij licht en dat soort dingen. Hè? Laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. Zijn beloften over de komst van wat wij later noemen de Messias. Zie? Nou ja, dat is ook wat over hem gezegd kan worden. Hij is de Messias, de gezalfde dus, des Heren. En zo verder. En inmiddels hij is het beeld Gods, want God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Hij is hogepriester naar de ordening van Melchizedek. De bediening van het woord is hem gegeven, maar al het oordeel is hem gegeven over heel de wereld. Dat maakt allemaal deel uit van zijn naam. En hier staat dan laconiek: er is geen andere, de zaligheid is in geen andere. Dat is een belangwekkende uitdrukking, omdat wij dat soort uitspraken, namelijk dat de zaligheid in geen ander is, die lezen wij reeds in Jesaja. Begrijp je me goed, in het Nieuwe Testament, laat ik die eerst noemen, dat is in Filippenzen 2... In Filippenzen 2 staat over de Heer Jezus, en ik val er middenin, maar goed, moet toch wat? Er staat over de Heer Jezus dat hij zichzelf geledigd heeft en gehoorzaam is geworden en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de gedaante van een mens. En vers 8 van Filippenzen 2 zegt dan: en in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat schijnt in de eerste plaats een vernederende aangelegenheid geweest te zijn, zo wordt het van ouds ook beschreven. Een schandelijke dood. Nou ja, de dood door onthoofding, dat weet u waarschijnlijk van bijvoorbeeld Paulus. Dat weten we niet uit de Bijbel, maar ergens anders vandaan. Maar dat is omdat hij Romeins staatsburger was en dan wordt eervol ter dood gebracht, heet dat. Maar als het... Ja, ik weet niet, ik weet eigenlijk niet wat er eervol is aan de dood, maar ja, doe maar. Maar de kruisiging, dat is een vernedering, openbare aangelegenheid. Is dat, zo wordt het altijd beschreven, hoor. Ook buiten de Bijbel om, want het proces is natuurlijk toch bekend uit de algemene geschiedenis, uit de praktijk van de Romeinen. Hè? Hoe dat ook zij, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Ik snap nooit waarom dat woordje ook op de verkeerde plek in de zin staat, hier. Of ik moet mijn Nederlands niet goed hebben bijgehouden. Dat uit de 17e eeuw namelijk. Want ik weiger altijd om te lezen, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Want dan is de vraag, wie heeft hem dan nog meer verhoogd? Ja, ik weet wel dat mensen dat zingen, wij verhogen u, enzovoorts. Maar daar zit hij helemaal niet op te wachten, hoor, dat wij hem verhogen. Toen zei iemand een keer, ja, maar we bedoelen op de troon van ons hart. Ja. Nou, dat is hoog.
Is hij naar beneden gekomen?
Jo. Ja, sorry, ik heb daar... Ja, ik ben altijd wel geneigd om te proberen het goed te begrijpen. En uit te leggen, zo, wij verhogen nu, interpreteer ik dan van... Wij erkennen nu als het door God verhoogde. Maar waarom formuleer je dat dan zo ongelukkig? Alsof jij het gedaan hebt. Wij verhogen u, ik verhoog u. Kom op zeg. Hij verhoogt ons. Als het mee zit. Toch? Was de bedoeling. Toch? Nou ja. Dus niet. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Want God heeft hem eerst uitermate vernederd. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En als je moeite hebt met dat God hem vernederd heeft, dan heb je misschien Jesaja 53 nog niet gelezen. Zou kunnen. Toch? Nou ja. God heeft hem uitermate. Uitermate wil niet zeggen erg of veel. Het wil zeggen, meer kan niet. Tot de uiterste maat. God heeft hem uitermate verhoogd. Er is niks hoger dan hij. Dat is een van de versen die zeggen dat de Heer Jezus dus God is. Als hij uitermate verhoogd is geworden en boven hem is verder niks meer, dan is hij dus goden even, dan wel goden gelijk, maar dat is de term die al stond in vers 6. Maar dat gaat over voor zijn geboorte in Bethlehem, toch? Maar God heeft hem, alsnog, God heeft hem uitermate verhoogd, heeft hem dus een naam gegeven. Daar komt hij, hè? God heeft hem een naam gegeven. Boven alle naam. Er is geen naam hoger. U begrijpt dat de naam dus niet maar de formule is, hè? Of een paar lettertjes. Het is wie hij is, een positie. En dus een reputatie. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat kan alleen maar in de Bijbel staan als deze positie van Jezus dezelfde is als die van Jehovah. Want er stond niet al wie de naam van Jezus zal aanroepen zal zalig worden in het Oude Testament. Maar er staat al wie de naam des Heeren, Jehovah dus, zal aanroepen zal zalig worden. En als hier staat dat het is in de naam van Jezus en dat hij de Allerhoogste is, dat kan alleen als Jezus en Jehovah identiek zijn. Sinds Jezus uitermate verhoogd is geworden. Pas in zijn opstanding dus, hè. Nou, je hoort dat van mij niet voor het eerst, dus ik zal er ook niet langer bij stilstaan. Maar ik wil u wel even meenemen, want kijk, onder vers 10 staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Jesaja 45. Want daar staat die uitdrukking over dat alle knie zich zou buigen en alle tong hem zou belijden. En in het bijzonder wijs ik er dan op dat in vers 11 staat en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. En ik moet me elke keer verexcuseren, maar ik meld het toch. Ik ben altijd toch wel nieuwsgierig, niet nieuwsgierig genoeg trouwens, maar ik ben altijd nieuwsgierig, hoe zouden ze dit nou vertaald hebben naar het Hebreeuws, in de Hebreeuwse versie, vertaling dus, van het Nieuwe Testament. Ik kijk het nooit na. Het is makkelijk genoeg, staat echt wel in de kast hoor. Maar verschillende versies, maar hoe zouden ze het vertalen? Ik heb het jaren geleden, heb ik hier of daar een tekst wel eens nagekeken. En toen heb ik het opgegeven, want ze vertalen het überhaupt nooit met de naam van Jehovah. Die komt er gewoon niet in voor. Doen ze niet. Ze vertalen dus met Adonai, de Heere. En dat is ten onrechte. In de eerste plaats, als een tekst uit het Oude Testament geciteerd wordt, waarin de naam Jehovah staat, moet je hem, als je in het Grieks van het Nieuwe Testament komt en dan naar het Nederlands of wat dan ook, of daarna vertaald naar het Hebreeuws, want het Nieuwe Testament is niet Hebreeuws, het is Grieks, hè? Als je dat dus vertaalt naar het Hebreeuws, moet je dus echt het Hebreeuwse woord gebruiken, en de hele tekst eigenlijk, vanuit het Hebreeuws van het Oude Testament. Dus dat zou moeten vertalen met Jehovah dan. Maar dat doen ze niet. Bij voorkeur doen ze dat niet. Want die naam Jehovah, daar struikelen de Joden over. Die mag wel staan in het Oude Testament. Die spreken ze niet uit, overigens. Dan lezen ze de Eeuwige. Of ze lezen Adonai. En als u denkt dat het niet zo is, oh, dan heb ik nog wel. Er zijn 126 schriftplaatsen in het Oude Testament waar de naam Jehovah staat in de officiële grondtekst, maar die in de Hebreeuwse Bijbels allemaal vervangen zijn door de naam van Adonai. Men heeft zijn naam Jehovah eruit gehaald. Men wil hem niet zien. Omdat men vindt dat wat er staat niet past bij de naam van de Godheid. Ja, ik heb het niet bij me, maar er is een lijst van, hè. Dan kun je zo, heb je die daar toevallig bij de hand? Heb je die van mij gekregen, of niet?
Ja.
Echt, ook dat nog. Nou ja, oké. Okay. Ja. 126 was dat, zei ik het goed?
134.
134. Nou ja, oké. Okay. Ik doe mijn best. Nee. Dus met andere woorden, zij willen echt wel van die naam Jehovah af. Een andere truc is natuurlijk door constant te zeggen dat je het zo niet moet uitspreken. En zo raken ze er ook af. Nee, dat ben ik. Ik denk dat dat de bedoeling is. Dat je die naam vergeet. Maar, doe maar. Maar het punt is, die uitspraak over alle knie zal zich voor hem buigen en alle tong zal hem belijden, is een uitspraak dat Jezus Christus Jehovah is. Dat had het moeten zijn. En dat zeg ik niet omdat ik dat vind, maar dat is omdat dat zo is in Jesaja 45, want daar komt die tekst vandaan. En die zoek ik dus met u op. in Jesaja 45 is dat... waar, ja, ik val er natuurlijk zomaar in, maar ga echt die hoofdstukken niet bespreken met u. Dus ik val erin in Jesaja 45, vers 21. Vers 21, verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft laten horen van oudsher? Wie heeft van toen af verkondigd? Wie heeft van de beginnen gesproken? Staat er eigenlijk, hè? En je vraagt het na aan Johannes en die zegt... hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben... dat verkondigen wij u. Wie heeft van de beginnen gesproken? Ben ik het niet? En dat ik ben of ben ik... is al een soort woordspeling. Dat is een verwijzing naar de naam Jehovah. Die betekent zoveel als ik ben, hè? Ben ik het niet, de Heere? En als u een Statenvertaling hebt, dan ziet u dat het woord Heere in hoofdletters is afgedrukt. In kapitalen. Niet? Er staat hier, ben ik het niet? Ben ik het niet, de Heere, een grote kapitaal en een paar klein kapitaal. Dat heet kleinkapitalen, heet dat, officieel. Dit is jargon van de letterzetters, hoe heet die, typografen. Je hebt groot kapitaal, dat is gewoon hoofdletter. En je hebt klein kapitaal, dat zijn die drie E's met die R ertussen. En als je dat tegenkomt, dan gaat hij weer. Als je dat, die zetting, die spelling tegenkomt... Dan moet je weten, dan hoor je te weten... dat dan in de grondtekst de naam Jehovah gebruikt wordt. Dat had een introductiepagina in je Statenbijbel moeten zitten. Hier voorin. En daar had moeten staan... dat als de naam Heere gebruikt... als het woord, want het is een zelfstandig naamwoord eigenlijk... Hè, als het woord Heere gebruikt wordt... dan is dat de weergave, met in kapitalen, dan is het de weergave van de naam Jehovah. En er had ook nog bij moeten staan dat als u woorden tegenkomt die cursief zijn, dat is ook jargon, cursief, schuingedrukt. Dan staan die woorden in de grondteksten niet. Dus dan mag je ze weglaten. Die hebben ze alleen voor de leesbaarheid ingevoegd. Naar hun goed dunken. Ja. Maar ik verbaas me er altijd over. Ik ben nog nooit een Statenvertaling tegengekomen... waarin dat gemeld wordt van tevoren. Niemand vertelt je dat. Zee? Sommigen denken dat als het schuin gedrukt staat... dat je dan extra klemtoon op moet leggen. Nee, het moet juist niet. Het moet weg. Het hoort er niet. Zee? Nou ja. Dus dat u dat weet, hè. Maar alsnog, Jesaja 45, vers 21. Wie heeft van ouds gesproken, ben ik het niet, Jehovah. Er is geen God meer, behalve mij. Geen God without me, in het Engels. U weet wel, niet erbij en niet erbuiten. Er is geen God, without, er is geen God meer behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wie is die ik? Jehovah, daar staat er. Ben ik het niet? Die is al duidelijk, maar er staat er nog extra bij. De Heere. Er is geen God... behalve die ene. Ik, Jehovah. Ik ben die ik ben en buiten mij is niks. Heb je die? Wendt u naar mij toe. Volgende vers, vers 22. Wordt behouden. Want dat begrip heiland dat betekent zoveel als heelmaker, redder, behouder. hoe je het maar vertalen wil. Wend u naar mij toe, wordt behouden, want ik ben de behouder. Alle gij einden der aarde, dat wil zeggen alle mensen van de wereld. Want ik ben God, Jehovah is God, ik ben God en niemand meer. En ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren. Hij zegt, ik zal het niet herroepen. Ik heb dit gezegd en dat blijft zo. Namelijk dat voor mij alle knie zal gebogen worden. Filippenzen voegt eraan toe in de hemel op aarde en onder de aarde. Dat is vanwege dat strijdstokje geweld al. Ja, ik heb die uitdrukking in Duits geleerd ooit, vind het wel grappig. Dat is dreistukje Weltall. Nou ja, hemel, aarde, onder de aarde. Dat voor mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal mij zweren. In Filippenzen is het via twee vertalingen geworden, belijden. Alle tong zal mij belijden. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere, in Jehovah staat er, hoofdletters, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, dat wil zeggen achteruitwijken, alle die tegen hem ontstoken zijn. Heb je dat? En wat hier uitdrukkelijk gezegd wordt over Jehovah, wordt even uitdrukkelijk in Filippenzen 2 gezegd over Jezus, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus Jehovah is. Toch? En buiten hem is niemand. Ik kan het ook niet helpen. Wat kwam ik nou van de week weer tegen? Oh ja. Oh, dat was een bekend iemand, ik zal maar geen naam noemen. Maar hij zei, ik beschouw mij als een Nicaeaans christen. Nou, ik echt niet. Ik moet niks van heel Nicea hebben. Dat is enerzijds niet om die drie eenheidsleer natuurlijk, maar ook niet alles wat ze daar bepaald hebben omtrent kerkorde en religieuze verplichtingen en de indeling van het kerkelijk jaar en al dat soort zaken. Komt allemaal uit Nicea. Uit het concilie van Nicea in 325 van onze jaartelling, bijeengeroepen door keizer Constantijn de Grote. Hè? Waar hebben we niet mee van doen? De Bijbel zegt, er is maar één. En als God zich manifesteert, verschijnt, spreekt, vertoont, gestalte aanneemt en naam draagt, is het Jezus van Nazareth. En dat is niet één van de drie of zo, maar het is maar één. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Daar heb ik het nog niet eens gehad over wat de Joden, die van Jezus natuurlijk niks moeten hebben, maar die wat de Bijbel, wat de Joden als geloofsbelijdenis beschouwen, dat is het Shema, dat is het hoor Israël, hoor, de Heere onze God is één Heere. Dus dat staat in de Bijbel, er is geen woord verzonnen bij, dat staat letterlijk zo in de Bijbel. God is al, dat is die tekst die ze bewaren in die gebedsriemen en zo, die doosjes, gebedsriemen op hun handen, op hun voorhoofden en op de deurposten, hè, de mezuza. De Heere onze God is één. Ja, maar het is Jezus van Nazareth. Het is de Messias. Daarom noemen wij hem de Heere Jezus Christus, dat zou in een Hebreeuwse versie met een emmeloze uitspraak dan iets worden als Jehovah, Yeshua, Mashiach. Dat is het. Er zijn ook drie namen of titels. Daar zijn geen verschil tussen. Maar het is er maar één. En meer is er niet. Als Jesaja in Jesaja 6, het is hoofdstuk 45, maar als Jesaja in Jesaja 6 een blik werpt in de hemel, dan zit hij daar iemand op de troon. Maar alsnog staat er in Johannes 12 daarover, over het visioen, dat Jesaja Jezus zag. Nou, de naam Jezus staat daar niet, maar... Dit zeide Jesaja, Jesaja zei, maak het hart deze volks vet, geef je ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoorts. Dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. Dat is Jesaja 6. Dat is het visioen in de hemel. En als je in Openbaring een visioen krijgt in de hemel, ook via Johannes dan, want de Openbaring is van Johannes, dan ziet men op de troon Gods, u weet wel, met de vier dieren eromheen, de 24 oudsten, en uiteindelijk een schade die niemand tellen kan, en 144.000, wat het maar was, maar op de troon het lam. Staande als geslacht, dat is de opgewekte Christus. Die is het beeld Gods. Uitgedrukte beeld van Gods wezen. Daarbuiten is niks. Heb je dat? Ooit hebben ze mij iets geleerd over... Wij zullen als gemeente geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus... Maar wat de wereld betreft, die zullen verschijnen, de mensen dood op de jongste dag, voor de grote witte troon van God. Daar is geen woord gelogen bij. Maar op die troon is ook Christus, hoor. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dus als je een rechter tegenkomt, een opperste rechter, dan is het sowieso Jezus van Nazareth. Hebben we die nog? We zijn er nog niet, maar we komen misschien ooit nog eens in Handelingen 17. Waar staat, God verkondigt nu aan alle mensen, niet wij, God verkondigt nu, Paulus deed het, maar hij zei, God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, omdat hij de gehele aardbodem zal oordelen door één man, die hij daartoe heeft aangesteld. En uit de dood opgewekt. Dat is Handelingen 17. Dan zal ik even in Jesaja blijven, want we zijn hier nu toch in Jesaja. Dan ik in Jesaja. Oeh. Moet je horen. Jesaja 41 heb je even? Jawel, hè. Jesaja 41. Vers... Ik las net, wie heeft dit gesproken van ouds enzovoorts. Hier, Jesaja 41, vers 4. Wie heeft dit gewrocht? Prachtig woord. Gewerkt. Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, de Heere, kapitale. Ik, Jehovah, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Ja, en ik weet niet wie het waren, maar men kon er niet onderuit om een tekstverwijzing onder te zetten naar Openbaring 1, vers 17. We hadden er nog een paar meer bij gekund, hoor. Over de eerste en de laatste. Wie is de eerste en de laatste? Openbaring 1, vers 17. Waar Jezus zegt, ik ben de eerste en de laatste. De alfa en de omega, het begin en het einde, enzovoorts. En hier heet het, het is Jehovah. Met andere woorden, die zijn identiek. Zie? Dan heb je vers 14. Van Jesaja 41 dus. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere en uw verlosser is de heilige Israëls. De Heere is de verlosser, hij is de heilige Israëls. De Heer is de verlosser. En wie is de verlosser? Er is geen andere naam waardoor we moeten zalig worden, zei Petrus. Dat is Jezus dus. Dus ze zijn identiek. Nou, 43 dan. Jesaja 43 bedoel ik. Dan sla ik er zomaar een heleboel over, hoor. Maar Jesaja 43, vers 14. Alzo zegt Jehovah, uw verlosser, de heilige Israëls. Om jullie wil heb ik naar Babel gezonden en heb en alle vluchten doen nederdalen te weten, de Galdeeën en de schepen op welke zij juichten. Ik ben de Heere, uw heilige, de schepper van Israël, uw lieder koning. Nou, dan heb je een paar titels. Maar het zijn goddelijke titels, maar ze worden gegeven aan de verlosser. Dat wil zeggen aan de Heere Jezus. Het lijkt me duidelijk. Dan heb je hetzelfde bladzijde in mijn Bijbel, 44, vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der Heerscharen. Dan heb je al twee keer de naam Jehovah gehad, hè? Zo zegt Jehovah, de koning van Israël en zijn verlosser, Jehovah Zebaoth, de Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. Nou ja, de Joden zeggen dus, ja, Jehovah is God, maar buiten Jehovah is geen een, is er niemand, dus ook Jezus niet. En op die grond gebruikt men deze uitspraak om de godheid van Jezus te ontkennen. In de werkelijkheid is net andersom. Bevestigt juist zijn godheid. Toch? Ja. Hij is Jehovah. Maar dat was de vraag die de eerste tijdgenoten stelden. Wie is de Messias? Wiens zoon is hij? Van David. Maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Daar konden ze geen antwoord op geven. Nog niet, nog steeds niet. Omdat hij Jehovah is. Daar begrijp ik goed, dat was niet zo in zijn omwandeling op aarde. Dat was in zijn vernedering. Maar sinds zijn opstanding, sinds zijn uitermate verhoging, we hebben het net gelezen in Filippenzen, sinds hij van God gesteld is tot Heer en Christus, dat is Handelingen 2, hebben we ook besproken. En sinds die tijd openbaart de Godheid, de onzienlijke God, zich slechts in de persoon van Jezus van Nazareth. Van wie staat dat hij, Jezus, zal te zijner tijd vertonen de onzienlijke God. Staat in laatste verse van 1 Timotheus. 1 Timotheus 6. Je kan hem niet missen, hoor. Nou goed. Dan 44. Ja, Jesaja 44. Oké, vers 24. Alzo zegt de Heere, uw verlosser. En die u geformeerd heeft van de buik af. Ik ben Jehovah. Dat staat er nu ook al twee keer. Die alles doet, die de hemel uitbreidt. Dat is die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik alleen. En die de aarde uitspant door mijzelf. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Heet dat dan in de Colossense brief. Zie. Dan heb je hoofdstuk 47. Want 45 noemde ik al. Nou ja, ik moet 45 vers 5 ook meenemen, meelezen natuurlijk. Eerst vers 3. Ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn en de verborgen rijkdommen, opdat gij mogen weten dat ik, Jehovah ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël. Vers 4 herhaalt dat en dan vers 5. Ik ben Jehovah en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent of erkent of zo. En dan lazen we er straks vers 21 tot en met 24. Voor de statistiek noem ik die erbij. Maar dan in 47 vers 4. Onze verlossersnaam. Dat wil zeggen de naam van onze verlosser. Let op de naam van onze verlosser. Is Heer der Heerscharen, de Heilige Israëls. Niettemin zegt Petrus, er is onder de hemel geen andere naam dan die van Jezus. Zie? Het is dezelfde dus, ja. Dat was 47 vers 4 en dan lees ik 48 vers 12. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Wat lezen we in Hebreeën 13? Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Maar het is ontleend aan deze Bijbeltekst. Ja. Hoor naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene, ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Dat zijn we nu al enige malen tegengekomen, je kan hem niet missen. En je vindt hem terug in Openbaring 1 en natuurlijk in Openbaring 22. Ja. Dan lees ik nog 48 vers 17. Alzo zegt de Heere uw verlosser, de heilige Israëls, ik ben Jehovah, uw God, die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. Dat is feitelijk de verwijzing naar het hoge priesterschap, naar de ordening van Melchizedek. Degene die wijst, onderwijst namelijk, uit het woord, die het woord van God doorgeeft, die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. En dan 49 vers 7. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de vrachtenziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die ze, koningen zullen het zien en opstaan en ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen om des Heeren wil, die getrouw is om den heilige Israëls die u verkoren heeft. Kortom, de Heer is de verlosser, de heilige Israëls. En die heiligheid of dat verlossingswerk zal gebracht worden tot aan de einde der aarde. Want dat is wat dan in dit hoofdstuk beschreven werd of wordt. En dan in vers 26 van hoofdstuk 49... laatste zin uit het vers. Dat ik de Heere, ik Jehovah, uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. Daarmee de God van Israël. En dan hebben we natuurlijk Jesaja 54. Jesaja 54, 53 gaat over de kruisiging, dat weet u, hè? Beroemde hoofdstuk. En dan 54, vers 5. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen, dat wil zeggen Jehovah Zeboot, Heere der Heerscharen is zijn naam, de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbozems genaamd worden, want er is geen ander God. Buiten hem is niemand. Vandaar dat de God van Israël de God van de ganse aardbodem genoemd wordt. En dan in vers 8. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Maar dat is uiteraard Christus. Dan heb ik nog voor u Jesaja 60. Vers 16, de laatste zin in het vers. En gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland en uw verlosser, de machtige Jacobs. Ik weet niet of je het bijgehouden hebt, je zou dus moeten tellen hoe vaak het er staat. Dat is de aardigheid van zo'n opsomming, hè? Hoe vaak staat het er, jongens? Dat is niet maar één tekst. Dat is bij herhaling. Het wordt erin gestampt. En dat doe ik nou dus ook. Maar ik heb er nog één voor u. Dat is Jesaja 63, vers 16. Gij zijt toch onze vader. Dat is een gebed tot God, hè. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam. Uw naam. Wie? De Heere. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam. Rijmend op de eerste en de laatste, het begin en het einde, de alfa en de omega, enzovoorts. Nou ja. En dat was dan, ik kan zeggen dat was dan alleen in het boekje Jesaja, maar u moet niet denken dat u zo'n reeks teksten ook in andere Bijbelboeken tegenkomt, hoor. Maar het is wel typisch voor Jesaja en vooral deze hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 40 eigenlijk. Dat is het zogeheten Deutero-Jesaja, het tweede deel van Jesaja, waaraan Jesaja zijn titel evangelist onder de profeten te danken heeft. Dus het gaat in die hoofdstukken specifiek over officieel de leidende knecht des Heren. Maar die leidende knecht des Heren in de praktijk is de Heere. De knecht is Jehovah. Dat wil zeggen, zoals de situatie nu is in onze dagen, zal ik maar zeggen, en terugkijkend. Ik roep altijd, als men Jehovah aan zal roepen in Jeruzalem ooit, zal Jehovah verschijnen, maar het is niemand anders dan Jezus van Nazareth. Dus vragen ze hem, maar dat is niet één vers, dat zijn er een paar meer in Jesaja, in Zacharia 13. Dus dan verschijnt Jehovah, omdat ze zijn naam hebben aangeroepen, want wie zijn naam aanroept zal behouden worden, dan verschijnt hij en dan vragen ze hem, wat zijn toch deze littekenen in uw handen? Dat is het maar naast, dat is echt waar. En dan verschijnt hij op de Olijfberg, wie? Jehovah. Maar wat zijn die littekenen in uw handen? En dan zegt hij, ik ben Jezus, ik ben Jehovah, ik ben Jozef, leeft mijn vader. Oh nee, hij zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt. Hebben we die nog? Ja, het wordt nog een hele verrassing in de toekomst. We komen profetisch van aard natuurlijk. Hè? Maar dat u dat goed weet, hè? Dat als er staat, Als Petrus zegt, er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Ja, dat is ontleend aan, met name aan Jesaja dus. Maar de naam, de eigen naam, zoals wij dat taalkundig noemen, die daar gebruikt wordt, is niet Jezus. Of het zou moeten zijn in de uitdrukking uw verlosser. Want dat had ook kunnen zijn uw zaligmaker, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws, maar het is een deel van de naam van Jezus, als je tenminste de naam Jezus eerst terugvertaalt naar Hebreeuws. De Bijbel doet dat niet, maar dan wordt het Jehoshua, weet u nog, En dat Joshua, dat Hosea komt van Jaza. En Jaza, dat is het woord voor behouder, verlossen, zalig maken, redden, wat het maar is. En daarom staat er in het Nieuwe Testament, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken, verlossen van hun zonden. Heb je dat? Eventueel ook weer vertaald met heiland. Zijn woorden die door elkaar gebruikt worden, in ieder geval door de vertalers. Maar dat moet je gewoon even weten. Maar inderdaad, de verlosser draagt de naam van Jehovah, maar net zo goed de naam Jezus. En in zijn verschijning, zichtbaar, is het volstrekt dezelfde. En verder is er niks te zien. Dat wil zeggen, de Godheid is een abstract begrip. En hij heet in de Bijbel de onzienlijke, de onkenbare God, die, waar wij ons licht niet op kunnen laten schijnen, die een ontoegankelijk licht bewoont. Maar hij zal vertoond worden, schrijft Paulus, door Jezus. Dit zijner tijd dat zal doen. Omdat hij het beeld Gods is en het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van Gods kracht enzovoorts. Als God zich naar buiten uitdrukt, dan verschijnt daar in expressie, ja. Verschijnt daar de gedaante van Jezus. Dat is het. En meer valt daar niet aan uit te leggen. Begrijp je wel, je moet het gewoon uit de Bijbel begrijpen dat het zo is. En er is niks moeilijks aan. Alleen in Nicea zijn ze daarover gestruikeld. En hierna keren wij weer terug naar Handelingen 4, vers 12. En de zaligheid is in geen andere naam, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. En dat lijkt mij toch tamelijk ondubbelzinnig, verwijzen naar Jesaja. En naar op zijn minst enkele van die schriftplaatsen die we zojuist gelezen hebben. Geen andere naam die onder de mensen gegeven is, of onder de hemel heet het eerst, door welke wij moeten zalig worden. Dat wil zeggen, op aarde moeten we met deze dingen doen. De vaste uitdrukking is die van onder de hemel. Die is ontleend aan het boek Prediker, dat weet u waarschijnlijk, hè? Onder de hemel. We keken eens rond onder de hemel, enzovoorts. Want wat daarboven is, daar kun je niks mee. Dat is vermakelijk wat daarboven is, maar daar kun je niks mee. Wat heb ik nou weer gelezen? Ze hebben een sterrenstelsel ontdekt met onzichtbare sterren. Wisselwaardig. En dan hadden ze ook nog een foto van.
Ja.
Van iets zwarts. Dan moet ik u zeggen, zulke foto's heb ik ook, maar die gooi ik altijd meteen weg. Ja. Oh ja. En, maar ja, het is niet verder weg dan 230 miljoen lichtjaar. Heb ik niet gelezen in de krant? Ik weet niet waar ik het gelezen heb. Nou ja, oké. 230 miljoen lichtjaren. Heel, ja, daar word je toch echt moe van. Ik vind het zo leuk, zulke dingen. Oh. Dat is wetenschap.
Ja. Wat ik zo leuk vind in de wetenschap, ze hebben steeds stellingen.
Ja. Zij
staan ze weg en zij komt er niks van.
Het is prachtig, zulke dingen. Ja, ik vind het prachtig. Nou ja, dus nee, wij kijken gewoon rond onder de zon. Maar daar moeten we het mee doen. Maar onder de zon is geen onder de hemel. En dus onder de zon is geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dat wil zeggen, er zit niks anders op. Als je zalig wil worden, dan moet het door die ene naam. Er is geen andere optie. Dat is de betekenis van moeten. Want je moet niet zalig worden, hoor. Dat hoeft niet. Het is, Het is genade en dat betekent dat het niet verplicht is. Zie? Maar het is zalig, er zijn niet vele wegen. Ja, die naar Rome leiden wel. Hoewel ze daar in Rome ook nog discussie over voeren. Maar toen maar. Maar daar de zaligheid is maar één weg. Ja. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en tegelijkertijd vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren. Hoe vernamen ze dat dan? Nou, waarschijnlijk gewoon door een Galileese uitspraak. Door een tongval, denk ik. Daar werden de Galileërs ook aan herkend, hè? Lezen wij bij gelegenheid. Bovendien, de ongeleerde mensen hebben andere manieren van uitdrukken, hebben een ander vocabulaire. Ja, gebruiken andere termen, andere zinsbouw. Dus hoe dan ook, zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes enerzijds, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Dat wil zeggen, er waren genoeg leden van het Sanhedrin die iets te melden hadden over. Die zeggen, ja, maar ik ken die lui, ik weet, dat zijn die en zie, ze zijn zo en zo. Maar goed, wat moesten ze ermee, daar bij het Sanhedrin? En ziende de mens bij hen staan, want hij had 40 jaar en langer gezeten. Nee, niet in de bak, hoewel ik niet weet hoe die daar gezeten heeft natuurlijk, maar die kreupelen, weet u nog? Ja. Dan heb je dus de vertegenwoordiging van het Joodse volk, en dan een paar apostelen, en dan iemand die het andere huis van Israël vertegenwoordigt. Symbolisch. Ja, maar dat kan, maar dat is het Sanhedrin ook, hè? Dus symboliek, zij zijn niet het volk, zij zijn de vertegenwoordigers van dat volk. Zijn de representanten van het Joodse volk. Maar in dit teken waar het over gaat, sinds hoofdstuk 3, is deze kreupele man die genezen wordt de vertegenwoordiger van de 10 stammen van Israël. Was buiten de poort enzovoorts. Buiten de Joodse tempel. Zie? Nou ja, we staan hier tegenover elkaar. Zij zagen de mens bij hen staan die genezen was. Toen hadden zij niets daartegen te zeggen. Ja, wat kan je daaraan doen? Wat is er voor bezwaar tegen? Dan moet je begrijpen dat dat land nog niet zo vol met regeltjes was als ons land. Dus ja, in ons land kun je altijd wel iets vinden, bezwaar ergens, hè? Bovendien, ieder van ons kan ergens bezwaar tegen maken. Toch? Tegenwoordig. Nou ja. Goed, ze konden daar niets tegen doen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, moesten even de zaal verlaten. Bij ons gaat het anders. Bij ons trekt de raad zich terug, hè? Die verdwijnen dan achter die balie in een hoek, achter een deur, hè? Achter een deurtje. Hoewel achter een deurtje. Ik kijk even rond of je die uitdrukking kent. Nee? Nee, dacht ik al. Nou ja. Als iemand zich terug moet trekken achter een deurtje. Ja. Nu wel? Ja. Nu wel? Ik begrijp jullie nu wel?
Wat wegbrengen.
Dan moet je wat wegbrengen. Ja, een boodschap namelijk. Wegbrengen. Maar doe maar. Dat is een officiële uitdrukking hoor. Ja. Maar goed, bij ons trekt de rechtbank zich terug, de lui. In de antichambre. Maar goed. Maar hier worden de verdachten, om zo te zeggen, de beschuldigden althans, even weggejaagd. En toen overlegden zij met elkander. Ja, je vraagt je af wie dit dan heeft doorgebriefd. Of dat iemand de notulen later heeft ingezien. Nou ja, ik weet niet hoe dat ging. Maar je vraagt je af hoe wij dat kunnen weten, of hoe Lucas dit kan weten, die dit schrijft. Want de discipelen zelf waren er niet bij, hè? wat er nu staat. Ze gingen uit buiten de raad en de raad overlegde onderling: wat zullen wij deze mensen doen? Iemand van dit Sanhedrin moet dat toch later verklapt hebben. Zou dat dan toch... hè? Zou dat dan toch Nico Demus geweest zijn? Hè? Het ligt voor de hand, hè? Niet dat het ons iets uitmaakt, maar ja... hebben wij een vertegenwoordiger en kennis in de raad? Ja, vermoedelijk wel, ja. Maar doe maar. Misschien ook Nicodemus. Die trouwens allebei, deze beide figuren waren betrokken bij de kruisafname, weet u nog? Bij de begrafenis van Jezus. Nicodemus. Zowel als Jozef van Arimathea. Maar goed, wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen. Dus wij kunnen het niet loochenen. Dat is altijd een optie voor politici, hè? Ontkennen. Gewoon zeggen dat het niet waar is. Dat is altijd die censuur. Speelt altijd een rol. In de politiek speelt dat altijd een rol. Vertellen we de waarheid? Nou, dat is maar zelden natuurlijk, maar goed, dan liegen wij, maar wat liegen we dan? Wat gaan we dan vertellen? Wat maken we de mensen wijs? En dit konden ze niet loochenen. Die man die was genezen. En er was er zelf het levende bewijs van. En er waren te veel getuigen bij geweest. Dus ze konden het niet loochenen. Maar ze wilden het toch tegenhouden en dus staat er maar op dat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden. Laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens, anybody, tot enig mens in deze naam prediken. Die uitdrukking over deze naam enzovoort, dat kom je hierna niet meer tegen. Dus deze hoofdstukken, 3 en 4. De naam van Jezus, daar gaat het over. Dat ze niet meer in deze naam zouden spreken. Dat is, hangt samen met wat ze hoofdstukken eerder, namelijk in Johannes hoofdstuk 11 bespraken, onder leiding van iemand die trouwens ook Jozef heette, maar die wij kennen als Caiaphas. Dat staat niet in de Bijbel, dat hij Jozef heette. Maar dat weten we uit de Joodse geschiedschrijving. Caiaphas heette eigenlijk Jozef. En maar Caiaphas die zei, laat ons deze man doden. Want als we dat niet doen, dan raken wij onze positie kwijt. Ons volk en onze positie. Als Sanhedrin. Zie, dit is een politieke overweging. Hoe blijven wij aan de macht? En dit is natuurlijk wat hier een rol speelt. Hoe blijft het Sanhedrin aan de macht? Want als je dit soort grote invloeden hebt onder het volk, dan raak je je greep op het volk kwijt. Heb je dat? Dat gebeurt in onze dagen ook. Dat gebeurt wel op allerlei manieren, maar goed. Laat ik er maar niet over beginnen, maar dan gaat het altijd om de beïnvloeding van het volk en ook het afschermen van bepaalde informatie enzovoorts. Dus, laat ons hen scherpelijk dreigen, of ze die dreigementen waar kunnen maken. Nou ja, dat zien ze daarna wel weer, hè. Laat ons hen scherpelijk dreigen dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En toen mochten ze weer binnenkomen. Petrus en Johannes. En als zij hem geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Dus ze konden van alles doen, maar ze moesten de naam van Jezus er buiten houden. Nou kan dat eigenlijk niet. Want Bijbelse boodschap is natuurlijk Jezus. U weet wel. Dat staat dan later over Filippus en de kamerlingen. Over wie gaat dit? Zei Filippus na het lezen van Jesaja 53. En daar staat er, en hij verkondigde hem Jezus. Dat is geen andere naam, dus toch? Dus dit is een beetje onbenullig eigenlijk van het Sanhedrin. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij? Men zegt dat het Joods is, antwoorden met een vraag, een tegenvraag heet dat. Hè? Oordeelt gij, zeg het nou zelf. Oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken. Ik vind het een prachtige formulering. Omdat, ja, laat ik maar voor mezelf spreken dan. Ik ben toch opgegroeid in een omgeving waar dan altijd gezegd, wij moeten spreken. Wij moeten zussen, wij moeten zo. En wij hebben een opdracht en het heet de grote opdracht. Met hoofdletters ook nog, hè? Met G-O. Niet E-O, maar G-O. De grote opdracht, wij moeten. Want er staat, du zolst. Gij zult mijn getuigen. Het is nog net niet de maand mei, dus ik kan het nog net in Duits zeggen. Over een maand kan dat niet meer doen. Maar goed, wij moeten. En in de Bijbel lees ik het niet. Dan lees ik wel, gij zult, maar gewoon als de vaststelling van de feit, als een profetie. Gij zult mijn getuigen zijn. Of je dat nou wil of niet, gij zult. En dat klopt, want zij zeggen namelijk, wij kunnen niet laten. En waarom niet? Omdat dat de Heilige Geest is. De Geest van Christus die in hen was. Beduidde en getuigde van Christus. Dan haal ik een tekst uit zijn verband, uit 1 Petrus 1. Maar niettemin, dit is wel hoe het werkt. Zie? Zo was het al in hoofdstuk 2 van de Handelingen. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Dat is het. En dat gebeurt hier natuurlijk ook. En Petrus getuigt daarvan. Hij zegt, wij kunnen niet laten te spreken. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Soms denk ik, of was het Johannes die dit formuleerde zo? Want die begint zijn brief met, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben. En aanschouwd hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. En hier, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Bij nader inzien zal toch wel Petrus geweest zijn, want we kennen die man een beetje. Maar bij Petrus vind je dat ook, hè? Kijk, Johannes begint zijn brief met hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Maar Petrus, die in zijn tweede Petrusbrief, in 2 Petrus 1, zegt in vers 16 van 2 Petrus 1, wij zijn, ik zal het meteen goed op toon lezen, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest. Hetgeen wij gehoord, gezien, aanschouwd hebben, zei Johannes, van het woord des levens. En Petrus zegt, hetgeen wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat was bij de verheerlijking op de berg. Toen is Petrus, maar ook Johannes, aanschouwer geweest dus van de heerlijkheid van Christus. Zie? En dan gaat Peters nog verder. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. Dus Peters zegt precies hetzelfde. We hebben aanschouwd en gehoord. Aan het begin van zijn brief. Precies zoals Johannes dat deed. En hier heb je in Handelingen 4 Petrus en Johannes. En wat staat er? Wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Vindt wel aardig. Ze hebben het ook niet gelaten. Maar zij dreigden hen nog meer. Want ze zouden hen scherpelijk dreigen, immers. Zij dreigden hen nog meer. En lieten ze gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden, om des volks wil. Maar ja, de macht van de overheid, is de Israëlse overheid, hè. De macht van, ze kunnen toch niet doen wat ze eigenlijk zouden willen. De macht van de overheid wordt beperkt door de publieke opinie. De macht van de... Nee, ik ben geen oproerkraaier, dat doe ik nou ook niet. Maar kijk, als wij als volk, zal ik maar zeggen, als Nederlands volk, gewoon onze schouders zouden ophalen als ze in de nacht weer eens wat vertellen, dan kunnen die jongens en meisjes daar helemaal niks meer, hoor. Toch? Nou ja, misschien als ze een sterk leger gehad zouden hebben en dat aan hen zou gehoorzamen, zo zijn vele overheden aan de macht gebleven in de loop der tijd. Met geweld. Maar als dat geweld niet beschikbaar is, om wat voor reden dan ook, dan is de macht van de overheid, dat is alle gezag trouwens, ook in de samenleving als zodanig, is beperkt door degene die zich aan dat gezag onderwerpen. Als die niet willen, houdt het gewoon op. Hoezo? Waarom? Ga aan de kant. Ja, waarom zou ik aan de kant gaan? Waarom moet ik stoppen voor een rood stoplicht? Maak ik zelf wel uit, kijk zelf wel uit. Toch? Dat soort dingen. Ja, maar goed. Maar dan staat er sergeant en die zegt dan, geef acht. En als we dan allemaal gewoon rond blijven hangen, wat moet die sergeant dan? Dat gaat toch niet? Weet je wat mij te binnen schiet? Dan moet je je voorstellen, op dat grote plein in Arnhem, bij het NATO-tap toe. Met al die muziekkorpsen, weet u wel. En ik was in dienst bij zo'n korps. Maar toen loopde de kapelmeester voorop. Maar het was de laatste avond van en we hadden het gewoon afgesproken. Alleen die kapelmeester wist niks. Dus die liep vooruit met iets te marcheren enzovoorts. En de tambourmeter met die stok, weet u wel, ervoor. Maar het hele korps zelf, maar counter deed dat. Dus draaide in en ging weer terug, liep de andere kant op. Dus ik het wel echt niet aan. Nou ja. Toch wel. Ja, je kan het wel plannen, maar als niemand het doet, dan werkt het niet. Begrijp je wel? En dat is de onmacht van het Sanhedrin nu. Ze willen die twee straffen, maar dat zou averechts uitwerken natuurlijk. Dus ja, ze konden niets vinden hoe zij hen straffen zouden. Hoe zij hen straffen zouden, maar dat lees je in de evangelieën ook. Over dat er staat, zij beraadslagen tezamen niet of ze hem doden zouden, maar hoe zij hem doden zouden. Hoe krijg je dat geregeld zonder dat je een volksopstand krijgt? Zie? Nou ja. En soms denk ik, ja, ik ben niet van de samenzwering hoor, echt niet. Maar, want ik heb altijd meelijden met die overheden. dat ze toch wel moeilijk een job hebben. Ik zou niet graag met ze ruilen. Maar soms denk ik dat al die discussies zoals ze in de publiciteit komen, dat helemaal niks uitmaakt. Dat er al lang besloten is wat er gaat gebeuren. En dat alles wat in de publiciteit komt alleen maar tot doel heeft de publieke opinie te bewerken. Dat is gewoon lobbyen. Dat is toch wel uitgemaakte zaak. En ik kan het rustig zeggen, want een beetje zit hier in een vereniging? Hebben we eens in het bestuur gezeten van een vereniging? Nou, daar hebben ze van tevoren al lang bepaald, onderling, de heren en dames, wat ze gaan, hoe ze gaan doen. Maar ja, dan begint de vergadering en dan krijg je de protocollen. Iedereen mag het woord zeggen, maar de beslissing staat al lang vast. Iedereen mag spreken, wordt allemaal netjes genotuleerd, is keurig geregeld volgens de boekjes. Maar dat is van tevoren al geregeld. En in Den Haag bij de Tweede Kamer, Eerste Kamer waarschijnlijk ook, maar Tweede Kamer zeker, is dat allemaal van tevoren geregeld. Ze zijn allemaal met de portefeuille, met de mappen, weet u wel waar dan op staat, functie elders en zo, weet je, die mappen. Zullen we zeggen, dan zijn ze lang deur naar deur geweest, bij die fractie binnen. Kijken wie er mee gaat doen en om te inventariseren wie er voor stemt en wie er tegen stemt. Daarna moet het nog besproken worden officieel met de camera's en de microfoons erbij in de kamer. Toch? En dan wordt het s'avonds besproken in alle praatprogramma's. Maar het is van tevoren al uitgemaakte zaak. Zo werkt het. Ja, of het zo moet. Ja, dat weet ik niet. Als je een beetje samen moet werken in een of ander bestuur, ligt het toch voor de hand dat je ook buiten in de wandelgangen, zal ik maar zeggen, eens met elkaar praat. Nou Jan, wat ga jij doen nou? He? Ga je voorstemmen of ga je tegenstemmen? Dan inventariseer je toch van tevoren. Of dat netjes is, ja, dat weet ik ook niet. Het is allemaal protocol, het is allemaal voor de publiciteit, voor de bühne. En dat is dit natuurlijk ook. Ze hadden zich, dit Sanne erin had die twee mannen graag willen doden. Dat is wat ze doen. Wat doe je met de vijand? Opsluiten, dat is veel te kostbaar. Gewoon om hals brengen, dan heb je de zaak meteen geregeld. Dat is altijd gebruikelijk geweest. Maar dat zouden ze ook graag doen, maar dat krijgen ze niet voor elkaar, omdat dan krijgen ze een volksopstand. En dan bemoeien de Romeinen zich ermee en dan sturen ze gewoon de Sanhedrin naar huis, want het was eigenlijk nergens voor nodig, hè? Heel dat Sanhedrin niet. Maar dat was er alleen ook om de Joodse gemoederen rustig te houden, zodat de Joden konden zeggen, ja, maar wij leven onder een Joods bestuur. Wat natuurlijk maar half waar is. Juridisch misschien, maar in de praktijk stelt het ook niks voor. Hoe het ook zij, ze lieten ze gaan. Zij lieten ze gaan, want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. En dat deed het volk en dat deden de discipelen. Verheerlijkten God om de genezing van die ene kreupele man. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. Nou, is natuurlijk gangbare verklaring dat als die man 38 geweest was, had hij misschien vanzelf nog genezen kunnen worden door de dokter. Hè? Maar als je een keer 40 bent en je bent nog kreupel, komt het niet meer goed. Ja, misschien is het dat. Ik denk het niet. Ik vind het een volstrekt overbodige uitspraak dan. Maar dat 40 jaar, 40, dat weet u, dat staat voor al het vergankelijke, net als de 4, voor al het vergankelijke in de wereld. 40 is een heel leven. Hij was altijd kreupel geweest en eigenlijk was hij al afgeschreven. Bij 40. Bij 40 is het om, is het over. Nee, sommigen zeggen dat het dan pas begint. Waar we die discussie gaan. In die discussie ga ik me nou maar niet mengen. Maar. Maar het is de beschrijving van de situatie van de 10 stammen van Israël. Die hebben nooit de Heer gediend. Die waren altijd kreupel. Die waren altijd dat manke been van Jacob, weet u nog? Dat weet u toch nog? Die Jacob, die kreupel was in één been. Nadat hij... Hij kreeg de naam Israël en toen... Had hij altijd maar even weten, nou nog niet welk been het was, maar toen maar. Nee, het ene staat voor het tweestammenrijk en het andere staat voor het tienstammenrijk. Het ene staat voor Juda, het andere staat voor Jozef. En er blijven twee. Alleen in die dagen waar we het hier over hebben, is die wisseling getrokken. Hè? Dat wil zeggen, het Joodse volk is de mankebeen geworden. En het mankebeen, dat is nu alsnog genezen. Dat wil zeggen, dat is Israël, tien stammen van Israël onder de naam Jozef. Dat is wat het uitbeeldt. Dat is, je kunt er hier een voorstelling van maken, maar je moet begrijpen, als je hier een schilderij van maakt, wat daar de wezenlijke betekenis van is, wat erachter steekt. Dit namelijk, die wisseling van Gods werk. Niet meer aan Juda, want die wil niet. En dus gebeurt het langs de andere route. En daarom eindigt dit hoofdstuk ook inderdaad met de melding van die Jozef in vers 36 natuurlijk. Hoe dat ook zij, ze waren losgelaten, zij kwamen tot de hunnen, dat schrijven we in een kleine letter trouwens. Want misschien dat ze nog naar de hunnen gegaan zijn, maar de withunnen. Maar ja, dat was een Israëlitische stam. Maar daar hoef ik nou niet over te spreken, toch? Nee. Zij kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en ouderlingen... Dat is dus weer het Joodse volk eigenlijk. Tot hem gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk... Want eendrachtelijk zijn ze. Sinds hoofdstuk 2, vers 41 en 42... Eendrachtelijk. Nou ja, sinds hoofdstuk 2, nog veel eerder in het hoofdstuk, waar ze eendrachtig bijeen waren in vers 1 van hoofdstuk 2. Eendracht. Het gaat over de eenheid van de gemeente als zodanig. Zij hieven hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Dat staat ook in die teksten die we zojuist in Jesaja gelezen hebben. Die de hemelen uitspant en de aarde uitspant enzovoorts. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? En dat is een citaat uit Psalm 2. En daarvan wordt gezegd hier dat in onze dagen, in die dagen van toepassing is, omdat de psalm spreekt niet alleen over Israël of wat er verdoemd moet gaan, maar ook over de volkeren. En die beraadslagen dan tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde. Jood en heiden, om zo te zeggen. Ik zeg het nu wat oppervlakkig. Dat komt omdat we aan het eind van de avond zijn. Ik kan er dus nou niet meer op ingaan. Maar Petrus zegt, dit is precies wat er nu gebeurt. Want in deze dagen zijn Herodes en Pontius Pilatus vrienden geworden. En ze overleggen, de een vertegenwoordigt de Joden, Herodes, en de ander vertegenwoordigt de heidenen, Pilatus, en ze beraadslaagden tezamen tegen Jezus. De hele wereld staat dus vijandig tegen de Heer Jezus Christus. De hele wereld. Ik kijk even rond of jullie weten wat er nu komt. Nee, want er is nog ergens een dorpje. Ja. Precies. Maar goed, het is maar goed dat we aan het eind van de avond zijn. Want anders zou ik u uitleggen dat het zo onzinnig nog niet is wat ik nu zei. Maar toen maar. Maar ik kan het wel het algemeen zeggen. Misschien kom ik de volgende keer er terug. In de hele wereld ging het licht uit. In de hele wereld. Nee. Want in Gallië... In het land Galilea. In het land van, hoe heet het ook alweer, van Zebulon, Naftali enzovoorts, aan de zee, daar ging het licht op. Ja, maar dat is Jesaja, ik weet het nooit, 8. 8 en 9 is het, hè? Eind van 8, begin van 9. Ja. Maar misschien hebben we het daarover de volgende keer. Maar in elk geval over Psalm 2. Want voor vanavond zullen we het erbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen, leren kennen uit uw woord. En dat we mogen beseffen dat u tot ons spreekt, opdat wij inderdaad zouden weten wie gij zijt, Heere. Wij danken u dat wij in alle vrijmoedigheid uw naam mochten aanroepen, want er is geen andere waardoor wij zouden zalig worden. En we danken u dat we in die naam hebben leven ontvangen, dat die naam ons heeft opgericht, dat wij in die naam ook door het leven mogen gaan en mogen uitzien naar de vervulling van al uw beloften die vastliggen in de persoon van onze heiland, Heer Jezus Christus. Wij danken u dan dat we deze avond ook weer daaraan mochten wijden. Dat we uw woord mochten openen, ons mochten verdiepen in wel heel al de uitspraken, maar tegelijkertijd bepaald mochten worden bij onze tegenwoordige tijd en uw tegenwoordige werk. Onderweg naar de verschijning der heerlijkheid van onze God, onze zaligmaker, Christus Jezus. Op die grond, Vader, vragen we u dan ook, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor die duisternis en chaos van deze wereld, opdat wij slechts u voor ogen zouden hebben en onze verwachting op u zouden stellen. Amen.